Daarna openen opnieuw de schriften in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. We lezen uit hoofdstuk 3, de versen 21 tot en met 31.
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente des Heren, en misschien heeft u het wel gehoord, en anders vertel ik het u nu. In de oudste catechisatiegroepen behandelen wij de 10 geboden. Met de groepen, de 17 plus en de 19 plus, staan we dus stil één voor één bij de geboden van Gods heilige wet. En onlangs stonden we zo dus ook stil bij het tweede gebod. We hebben het vanochtend horen voorlezen. Dat gebod wat er op ons op wijst dat we God op geen enkele manier mogen afbeelden. En allerlei aspecten daarbij zijn aan bod gekomen. Ik zal niet alles noemen, maar ik licht er één ding uit. Dat gebod dat lijkt ver van ons af te staan, want afgodsbeelden van hout of steen kennen wij niet. En toch, dit gebod heeft ons ook iets te zeggen, want dat gebod houdt ons voor dat wij ook ons godsbeeld goed moeten bekijken. Op welke manier spreken, denken en kijken wij naar God? Hebben wij, om het zo te zeggen, onze gedachten en onze verlangens vooral op God geprojecteerd? En is daarmee ons godsbeeld eenzijdig? En dat kan heel gauw, zelfs als we woorden uit de schrift gebruiken. Als we een woord gebruiken wat we vinden, wat door en door bijbels is. U vindt dat bijvoorbeeld in de brief van, de eerste brief van Johannes, dat God liefde is. God is liefde. Liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar liefde die van God ook uit naar deze wereld is gegaan. Je vindt dat in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De liefde van God. En toch, het kan zijn dat we daar wat eenzijdig en oppervlakkig over gaan denken. Dat we denken, nou, God is liefde, dus dan komt het wel goed. God is liefde, dus mensen kunnen niet verloren gaan. Of dat zo'n beeld, waar je dan toch de verkeerde kant mee op bent gegaan, dat het allerlei vragen oproept, misschien wel een stuk verzet naar boven haalt. Oh ja, als God liefde is, waarom dan het kwaad in mijn leven? Als God dan echt liefde is, hoe kan het dan dat op allerlei plekken in deze wereld, en ik hoef de plaatsnamen niet te noemen, dat mensen elkaar zo meedogenloos kunnen afslachten? God is liefde, jawel. Maar hoe zal je die liefde kennen? Hoe zul je die liefde leren? Hoe zal dat anders kunnen als je die liefde niet toetst aan het woord van God? Dus niet je laten voeten door je eigen gedachten, niet je eigen gedachten en verlangens en je wensen projecteren op God, maar leven bij het woord van God. Het hele woord van God. Wat God zelf zegt over wie hij is. En dat we dan God zien juist in zijn Zoon, Jezus Christus. zoals Johannes dat zegt in zijn brief. Johannes 4 leest u, 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat wij ons lief gehad heeft. En dat hij zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. God is liefde, waar zien we dat? Dat zien we in zijn zoon Jezus Christus. En Johannes, hij spreekt daarvan ook in zijn evangelie. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In die schriftwoorden zijn door Guido de Bree in onze geloofsbelijdenis bij elkaar gebracht in de vorm van een samenvatting. En daarom luisteren wij deze morgen naar artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten wij dat artikel samen eerst maar gaan lezen. Artikel 20 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En pakt u dat er maar even bij. Artikel 20. En we zijn met de artikelen aangekomen in het werk van de Heer Jezus Christus. Artikel 17 over de oprichting van de gevallen mens. Artikel 18 over de menswording van de Heer Jezus. Artikel 19 over dat diepe geheim dat hij én God én mens is. En nu artikel 20. En daar staat boven: God heeft zijn rechtvaardigheid én barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig én rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Wij luisteren naar dit onderwijs onder het thema: Gods liefde is in de eerste plaats volkomen, volmaakt. Gods liefde is in de tweede plaats rechtvaardig. Gods liefde is in de derde plaats barmhartig. Gods liefde. We letten op de volkomenheid van die liefde, op de rechtvaardigheid in die liefde en op de barmhartigheid in die liefde. Vanochtend lezen we dus artikel 20 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En als je zo deze tekst leest in het hele vervolg van de artikelen die onze aandacht vragen, dan zou zomaar de eerste gedachte kunnen zijn: wel verrassend dit artikel eigenlijk. Want als je zo de voortgang leest van de verschillende artikelen, dan zou je verwachten na artikel 19, waar dat diepe geheim dat hij én God én mens is, dat hij bleef wie hij was en geworden was wat hij niet was, dat dan volgt wat we vinden in artikel 21, het werk van Jezus Christus. Maar nee, Guido de Brest zet eigenlijk als het ware een stap achteruit. Artikel 20 gebruikt hij om zich te houden op het werk van God. Niet alleen wat in Christus plaatsvindt, maar zich te houden op het werk van de drie enige God. Zodat onze gedachte en ons beeld van dat werk niet versmald wordt, maar dat we het juiste perspectief zien. Dat we zicht houden op dat hele grote werk van God. En wat daaruit blijkt? In dat werk, daar zit dus niets in en niets bij van onszelf. Wij zijn niet gaan roepen tot God of er een weg van uitkomst mogelijk is. Het is God zelf die vanaf het begin op af aan werkt op de zaligheid. Die dat uitgewerkt heeft in de tijd en die ook zelf zal zorgen voor de voltooiing daarvan. Het is alleen het werk van de drie enige God. Zijn werk alleen. En het kan zijn, en daarom is dit artikel ook nuttig, dat als we denken en spreken over het werk van de Heer Jezus, Als we het hebben over de zaligheid die mogelijk is door zijn werk, dat de nadruk vooral komt te liggen op de genade. De nadruk vooral komt te liggen op de goedheid van God in Christus. De nadruk ligt op dat woord wat we lezen in het begin van artikel 20, eigenlijk alleen maar komt te liggen, dat daar het licht op valt op Gods barmhartigheid. En dat is helemaal waar. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. En dat wordt ook duidelijk als we die eerste zin, die inzet van de Nederlandse geloofbelijdenis, op ons laten inwerken. Wij geloven dat God, en dan volgt, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is. Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid horen bij elkaar. Die horen volkomen, die horen volmaakt bij elkaar. En die mag je dus ook niet van elkaar losmaken. Dat is net zoiets als een van onze armen van ons afgehakt zou worden. Dan ben je verminkt. Wie Gods barmhartigheid losmaakt van Gods rechtvaardigheid, verminkt als het ware God. En die heeft dan een onjuist beeld van wie God is. Hij is én barmhartig én rechtvaardig. En dat mag je niet uit elkaar halen. Dat mag je niet losmaken van elkaar. Scheiden van elkaar. Het is allebei en allebei bij elkaar. God is liefde. In zijn rechtvaardigheid en in zijn barmhartigheid. En dat is waar. Als we de Bijbel lezen en op ons laten inwerken wie de Heere is, dan valt de ene keer meer het accent op zijn rechtvaardigheid. En een andere keer wat meer het accent op zijn barmhartigheid. Als hij komt om de wereld te straffen, die eerste wereld met de zondvloed, daarin horen we zijn rechtvaardigheid. Maar als we dan letten op het behoud van Noach door die ark, dan ligt het juist weer Gods barmhartigheid op. Het zijn die twee aspecten van God die bij elkaar horen, die we niet mogen losmaken. Ook in de beleving van het geloof kan dan de ene, dan de andere eigenschap van de Heere wat meer naar voren komen. Hey, wat kun je onder de indruk zijn van de rechtvaardigheid van God? En als je ziet dat God zo hoog en zo heilig is en zo rechtvaardig en dat hij de zonde straft. En als je dan denkt over je eigen zondigheid. De zonde die je telkens maar aankleeft. Die zondige aard, die zondige natuur waar je telkens mee te strijden hebt. Ja, wat wil je dan wel klein maken voor die rechtvaardigheid van God? Maar een ander moment in de beleving van het geloof, en dat kan dat zijn aan de tafel van de Heere, als je mag zien dat al je zonden zijn weggewassen in het bloed van Jezus Christus, dan kun je het wel zingen om Gods goedheid. Dat je meer ziet en meer ervaart en bevindt dat God zo barmhartig is. Maar beide kanten, die beide aspecten van wie God is, krijgen een plaats in het leven van de kinderen van God. Die twee woorden, die twee kanten, het is geen tegenstelling. Het is harmonieus één in God en wordt dus ook zo uitgewerkt in het leven van de gelovigen. God die barmhartig is. En als je barmhartigheid heel letterlijk vertaalt, letterlijk weergeeft in het Nederlands van vandaag, dan zou je het beschrijven, hij heeft een brandend hart. Jongens en meisjes, je mag die B van het woordje barmhartig dan ook vervangen door een W. De Heere is warmhartig. Die God die zo vol ontferming is, die bewogen is, innerlijk bewogen van ontferming. Dat erbarmen van God. Met een wereld die verloren ligt in schuld. Een God die barmhartig is. Vol ontferming ziet naar deze wereld. Naar de gevolgen van de zonde, de moeite, de pijn en het verdriet. Zijn ontferming die zich uitstrekt naar zondaren. Sterfelijke zondaren. Die God die zo barmhartig is dat er verlossing bij hem mogelijk is. Dat die zonden weggewassen worden en de gevolgen daarvan uiteindelijk worden weggenomen. God is barmhartig. En hoe blijkt zijn barmhartigheid? En waarom is hij zo barmhartig? En dan staan we voor een geheim. Het geheim wat eigenlijk het beste verwoord wordt met die woorden in het avondmaalsformulier. Die God is grondeloos barmhartig. Hij is dat niet omdat er redenen zijn in ons. Niet omdat wij al zo goed onderweg zijn. Maar God heeft redenen in zichzelf gevonden. En dat is onbegrijpelijk. Een wereld verloren in schuld. Een wereld die zich afgekeerd heeft van God. Een zondaar die niks met God te maken wil hebben. En God steekt vol ontferming zijn handen uit met verlossing, met genade. Onbegrijpelijk. Dat is uiteindelijk ook alleen maar te geloven. En daarom gaf hij zijn zoon. God is zo volkomen barmhartig. Maar hij is ook zo volkomen rechtvaardig. God is rechtvaardig in zijn spreken. God is recht in alles wat hij doet. En God houdt zijn woord. God is door en door betrouwbaar. Wij kunnen iets beloven, wij kunnen iets zeggen, wij kunnen ons iets voornemen en daar zomaar van terugkomen, maar God niet. En God sprak het uit. Het gebod, dat proefgebod in het paradijs. En als je je daar niet in aan houdt, dan volgt er een straf. God had het beloofd. God had daar zijn bedreiging aan gekoppeld. En God is trouw aan dat woord. Overtreders van zijn gebod, die straft hij. Overtreders van dat gebod vinden de dood. De eeuwige dood. En dat betekent dat God in zijn rechtvaardigheid ons allemaal niet kan zien. Dat voor ons allemaal geldt, vooral zoals wij geboren zijn. Buiten God. Zonder God. En dat wij zonder genade te maken hebben met het recht van God. En als dat niet anders wordt, dan wacht ons de eeuwige dood. De buitenste duisternis. Nadenken over wie God is in zijn rechtvaardigheid. Dat confronteert ons met zijn heiligheid. Die God die zo vlekkeloos heilig is. Dat bij hem de zonde niet kan bestaan. En dat daardoor de zonde ook hem niet onder, zondaar ook hem niet onder ogen kan komen. Deze twee kanten. Zijn grondeloze barmhartigheid. Maar ook die rechtvaardigheid van God. Dat botst toch met elkaar? Dat kan dan toch niet tegelijkertijd waar zijn? Hij is rechtvaardig, dus verdienen we straf en het oordeel. En moet hij ons wegstoten? En tegelijkertijd is hij barmhartig en zoekt hij ons behoud om ons bij zich te trekken. Hoe doet God dat dan? Neemt hij dan afstand van zijn recht? Gedachten die je nogal eens naar boven ziet komen, een dwaling die al zo oud is als de kerk is. God is barmhartig, zeggen ze dan, doordat hij even afstapt van zijn recht. Als het ware verlaat hij de troon van zijn rechtvaardigheid en gaat hij op de stoel van zijn barmhartigheid zitten. Of een andere dwaling die ook heel oud is, maar nog steeds springlevend. Ja, rechtvaardigheid, dat is eigenlijk de God van het Oude Testament. Maar wij hebben het Nieuwe Testament en daarin ontmoeten we Gods genade en Gods barmhartigheid. Een ontwikkeling in de tijd, dus Gods rechtvaardigheid, dat is verleden tijd. En wat geloven wij? Wat laat Guido de Bres zien in artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis? Ze horen volkomen, ze horen volmaakt bij elkaar. En dat is voor ons een botsing. En het kan zomaar zijn dat het voor u, voor jou een worsteling is. Dat je ziet op Gods rechtvaardigheid en dat je siddert en zegt, maar ik kan voor die God nooit bestaan. En tegelijkertijd ook ziet en het gelooft, maar die God is toch eindeloos goed en barmhartig en genadig. Hoe kan dat toch bestaan? En dat je het meezingt met die woorden van Psalm 77. Zou God dan zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramsap, door zijn rechtvaardigheid afgesneden? Zou dat het zijn? En het antwoord daarop is nee. En dat blijkt in het vervolg van artikel 20, als we dat lezen en op ons in laten werken. Want wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan is, om in haar te voldoen en te dragen de straf van de zonde door zijn bitter lijden. En dat laat ons zien dat Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid volkomen, volmaakt bij elkaar zijn. Gods liefde is volkomen, is volmaakt. En blijkt dat de Vader zijn Zoon zond. Dat God de Zoon gekomen is en gegaan is. En dat God de Heilige Geest die liefde verklaart en toepast in het hart van allen die door het geloof de toevlucht tot hem nemen. En daarom Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid horen bij elkaar. En mogen wij nooit tegen elkaar uitspelen. En kunnen we pas ten volle begrijpen als we het zien in zijn Zoon, in onze zaligmaker, Jezus Christus. En dat brengt ons bij het tweede van wat dit artikel ons leren wil. Gods liefde blijkt in zijn rechtvaardigheid. Zo heeft God, zo lezen we, zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon. Dat lezen we hier. Maar dat lazen we ook al in de schriftlezing. En zullen we nog even teruglezen. In Romeinen 3, daar lazen we erover. Over dat God die rechtvaardigheid bewezen heeft, betoond heeft in zijn Zoon. Romeinen 3. Dan letten we met name op de verzen 25 en 26. Dat zijn Zoon kwam om die rechtvaardigheid in zijn leven toe te passen. Hij deed dit, vers 26, om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd, Paulus zegt in deze tijd is hij gekomen. Is hij gekomen op dat kruishout van Golgotha om daar die rechtvaardigheid te dragen. En zo heeft hij die rechtvaardigheid in zijn Zoon bewezen. Zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Gods rechtvaardigheid die hij bewezen heeft aan zijn Zoon. Als je woorden dan leest die daar gesproken worden, hij heeft onze zonde op hem gelegd. Een heel klein zinnetje maar. Zonde en onrecht. Dat kan niet bestaan voor Gods aangezicht. En dat is gelegd op zijn Zoon, Jezus Christus. Die gekomen is in deze wereld. En door deze wereld is gegaan. En in aanraking kwam met de zonde en de gevolgen van de zonde. Hij die kwam om alle gerechtigheid te vervullen. Zo lezen wij bij de doop van de Heer Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. Hij die volkomen rein was en toch die doop van de bekering moest en wilde ondergaan. Waarom? Nou, die doop van Johannes wijst op de afwassing, op de reiniging van de zonde. En al die mensen, als het ware, gingen dus wel van de zonde onder water, met de bedoeling dat ze rein en schoon boven kwamen. Christus ging schoon, rein, want hij had geen zonde, onder water. Hij heeft onder dat water al die zonde op zich genomen. Hij kwam vuil, met zonde beladen, uit dat water omhoog. In al die jaren dat hij rondging in het land, in contact kwam met zondaren, in contact kwam ook met hen die de gevolgen van de zonde droegen. Hij liet zich wel bewust verontreinigen met de zonde door de zieken aan te raken. Door de doden aan te raken. En zo belastte zijn Vader hem met de zonde. Werd hem de last van de zonde op hem gelegd. Zijn leven lang. Van kribbe naar kruis. Maar vooral dat laatste stukje van zijn leven. Die last die op hem werd gelegd. En waar de vloek van de wet klonk. Die wet die geklonken had in de geschiedenis van Israël. Vanaf die berg. Met donderslagen en met bliksem. En het volk beefde, het volk vluchtte weg. En op Golgotha, daar waar Gods volle toorn, zijn gramschap, zich losbarstte tegen en op zijn zoon. Waar de vloekende wet met donderslagen het tegen hem uitriep en hem schuldig stelde. Je bent schuldig. Schuldig. En Christus, hij vluchtte niet weg. Hij ging helemaal onder. Helemaal onder die last van de zonde. Iets daarvan, en het is maar iets, wordt duidelijk als we die geschiedenis in de hof van Gethsemane op ons laten inwerken. Als die last hem zo zwaar wordt, dat hij daar het uitroept en kruipt in het stof en het bloed uitzweet onder de last van de zonde, onder de gevolgen van de zonde, onder die dreigende toorn van zijn vader. En als het ware hoor je hem kreunen en kraken onder die zware last die hem opgelegd wordt, die last die voor hem niet te dragen is en waarin hij uiteindelijk ook is ondergegaan. Helemaal ondergegaan. Wij zijn niet in staat om die last tot in de diepte te peilen. Om die last van de zonde mee te maken. Om die te ervaren. Ja, een gelovige ziet daar iets van. Die ervaart daar iets van. Juist ook als er genade is en de zonde komt er weer. Wat zij is die zonde in de afdronk dan bitter. Juist als je het ziet in het licht van het sterven en het lijden van Jezus Christus. Het God onterende van de zonde. Het strafwaardige van de zonde. En toch, wie de toevlucht tot Christus genomen heeft, hoeft de diepte die Christus gedragen heeft niet te dragen. Een ongelovige, die zal het niet uit kunnen houden onder de last van de zonde. Onder de last van de toorn van God over de zonde. Maar die zal nooit meer kunnen vluchten. Het zal onverdraaglijk zijn. In de eeuwige rampzaligheid. Als de last van de zonde dan op je drukt. Broeders en zusters. Gelooft u dat? Gelooft u dat echt? Zie dan op hem. Als je staat door het oog van het geloof en ziet op hem aan de voet van het kruis. Dat de zonde op hem is gelegd en daarmee van u, van jou is weggenomen. En dat je mag leven van de vrijspraak. Het kan er zomaar op je afkomen. Een vraag die ik nog wel eens hoor. Zou het ook wel voor mij zijn? En zou dat wat de Heer Jezus gedaan heeft wel genoeg zijn? Een andere belijdenis van onze kerk lezen het. En Dordtse leerregels die vatten dat zo prachtig samen. Zijn dood. De dood van de Heer Jezus is van zo'n oneindige kracht en waarde. Is overvloedig genoeg tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Wordt dan iedereen zalig? Nee. Maar er is ruimte genoeg. Christus had niet meer hoeven te doen. Hij heeft genoeg gedaan. Er is een overvloed. Maar wat er nodig is, dat is het geloof. Het geloof dat dit het woord van God is. Die God die vol liefde is. Die God die met in zijn rechtvaardigheid gekomen is. Die God die de zonde gelegd heeft op het lam Jezus Christus. Beeld uit het Oude Testament. Beeld uit de offerdienst van Israël. Als daar een man, een vrouw kwam om te offeren. Met een dier. Een offer wat nodig was vanwege de zonde, wat deed hij dan? Die legde dan de handen op de kop van dat beest, de handen op dat lam. En legde daarmee alle zonde op dat lam en stond erbij als dat lam geslacht werd. Als dat bloed vloeide en als dat op het altaar gelegd werd. Dat lam dat sterft. En degene die offert, die leeft. En dit is het wat Luther noemt de wonderlijke ruil, de vrolijke ruil, laten we zeggen de zalige ruil. Om nou door het geloof al je zonden op de Heer Jezus te leggen. Doet u dat? Doe jij dat? Om al je zonde, al je ongerechtigheid, ook je zondige aard en je zondige natuur, dat nu allemaal op de Heer Jezus te leggen. Want dat is de wil van de Vader. Hij zegt het toch? Dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon, hoor hem. Zie op hem die ik zonde gemaakt heb. Zie op hem die ik onder de misdader gesteld heb. Voor hem, Jezus Christus, was er in het uur van die verlatenheid, in het uur van de toorn van God, was er alleen nog maar een blik vol van toorn. Waarom? Zodat er voor iedereen die in geloof tot Christus gaat, dat hij mag zien het vriendelijk aangezicht van de Heer. Dat dit ons duidelijk maakt, dat God liefde blijkt in Gods rechtvaardigheid. Dat er verzoening mogelijk is door de verzoening mogelijk is door de voldoening van Jezus Christus. Verzoening. Dat twee partijen weer bij elkaar kunnen komen. Dat er een bemiddelaar is. Dat er weer een gesprek komt. En dat ze elkaar de hand geven. Verzoening. Door voldoening. Want die schuld is betaald. Die schuld die er ligt vanwege de zonde is weggenomen. Die schuld is verbracht. Hij is opgestaan. De straf was voorbij. En daarom ook vanuit God die liefde is en die blijkt in de rechtvaardigheid die hij bewezen had in zijn zoon, Jezus Christus. Laat u met die God verzoenen. Het kan. Het mag. Gods liefde is barmhartig. En dat brengt ons bij het derde van uit onze geloofsbelijdenis. Laten we opnieuw nog eens een stukje lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Als hij onze zonde op hem gelegd heeft, en dan komt het, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons. En hier wordt heel wel bewust dat woord uitgestort gebruikt. Gods barmhartigheid, Gods liefde, Gods genade. Het zijn maar niet een paar druppeltjes. Het is een overvloed. Het zijn stromen van zegen die komen. Het is het beeld van een plensbui. De hemel gaat open. Stromen van levend water als gevolg van het werk van Jezus Christus. Die genade, die barmhartigheid wordt uitgegoten en er is geen einde aan. En daar mag je van drinken. Daar mag je uit scheppen tot vreugde. Ja, voor wie? Wij geloven dat hij heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons. Die schuldig en de verdoemenis waardig waren. Stromen van zegen voor schuldige mensen. Zaligheid en goedheid en genade voor hen die het niet verdienen. Alle reden toch om ons te verootmoedigen. Om ons heel klein te maken. Dat wilde hij doen voor mij. Een onverbeterlijke zondaar. Reden tot verwondering, toch? Dat er redding mogelijk is, toch redding. Reden tot aanbidding. Dat er liefde en genade mogelijk is door zijn zoon. Iets wat we zelf niet in orde kunnen maken. En leg daar nou eens je leven naast. Jouw leven. Uw leven, mijn leven. Dat leven waar je de zonde ziet en de gebrokenheid daarvan moet dragen. De moeite en de zorgen die er zijn. Ik zeg het verkeerd, er niet naast leggen. Maar leg nou dat hele leven met alles wat er is van pijn en moeite en zonde en alles wat je bij de handen afbrengt. Leg dat nou eens in de stromen van Gods barmhartigheid. Het klinkt vanuit het Oude Testament naar het U. Kom dan tot de wateren. Kom en drink. Het is gratis. U mag nemen voor niets. Jezus Christus, hij is opgewekt. Voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking. Hij is opgewekt. En hij ziet loon op zijn werk. Jesaja 53 zingt ervan. Er is vrijspraak voor allen die op hem hopen. En hopen op hem is niet te vergeefs. Hopen op hem en geloven in Jezus Christus. Je vastklampen aan hem. Schuilen achter zijn bloed. De toevlucht nemen tot zijn gerechtigheid. En die barmhartigheid vinden en daarin delen. Dat leidt tot opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Onsterfelijkheid. Dat je uiteindelijk eeuwig leeft met hem. Dat je op de jongste dag als hij komt op de wolken van de hemel mee mag en thuis mag komen. Dat je eeuwig zult leven. Dat je altijd zult leven. Wie in hem gelooft, die leeft nu al. Maar wie niet in hem gelooft, die leeft niet. En de toorn van God blijft op je. Als we nadenken en luisteren naar het lied wat in artikel 20 wordt gezongen, dat kan dan toch alleen maar leiden tot verwondering. Als we zien hoe groot en volmaakt de liefde van God is. Dat hij zo volkomen rechtvaardig en barmhartig is. En dat die elkaar ontmoeten. We gaan er zo dadelijk van zingen. Door het geloof. Dan mag je leven in de gemeenschap met God. Dan mag je je baden in de zee van Gods eeuwige liefde. En die zee is eindeloos. Die zee is peilloos diep. Dan mag je leven. Dan mag je leven om eeuwig hem te loven. Amen.